Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Allard Drosten, auteur van Semco in de Polder. Ja, jullie kennen het misschien allemaal wel. Het Braziliaanse bedrijf Semco van voorman Ricardo Semler is al jaren een voorbeeld van extreem anders organiseren. Geen vaste werktijden. Werknemers bepalen zelf hoeveel ze verdienen. Ze bepalen en kiezen zelf hun baas. Financiële informatie is beschikbaar voor iedereen. En het bedrijf is succesvol. Dat is altijd wel belangrijk om erbij te zeggen. En in zijn boek Semco in de Polder geeft Allard Drosten de onorthodoxe managementstijl van het Braziliaanse Semco een Hollands tintje. Met een gedeelde droom, zonder een hoop organisatiegedoe en met veel meer werkplezier. En hij heeft het zelf toegepast, dus niet zomaar een boekje geschreven. Want hij heeft het zelf gedaan in de praktijk bij zijn eigen bedrijf in gevelbekleding Aldoa. En vandaag vragen we aan Allard waarom het zo belangrijk is en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Deze aflevering van People Power hebben we samen met het UWV gemaakt. En natuurlijk is het UWV actief om mensen weer aan het werk te helpen. Maar ze zijn er ook voor werkgevers om hen te helpen. Bij bijvoorbeeld de participatiewet ziekte en ontslag. En dus ook met inspiratie voor meer werkplezier. We vragen straks in de uitzending aan Betsy Gerrits van het UWV. Hoe het UWV kan helpen. En wil je nou meer luisteren? Ga dan naar onze website peoplepower.radio. En daar vind je hoe je kunt abonneren. Bijvoorbeeld of via iTunes. Maar je kunt ook gewoon alle afleveringen los naluisteren. Ik ben in ieder geval heel blij dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, en mijn fijne collega en co-host Pieter Jan de Bree is aanwezig.
Woehoe!
Met zijn wekelijkse woehoetje erin. Ja. Jazeker. En Allard Drosten is in de studio. Allard, wat bijzonder leuk dat je er bent.
Ja, leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, te gek man. Ik heb altijd een standaard vraag die ik schrijf aan, ik vraag aan iemand die een boek schrijft. Waarom heb je dit boek geschreven?
Nou, die vraag krijg ik uiteraard vaker. Maar het bizarre is dat ik eigenlijk, voor mijn gevoel, heb ik helemaal geen boek geschreven. Ik was gewoon lekker aan het werk. Ik was mijn dingen aan het doen. En ik merkte al heel snel dat ik het op een andere manier deed dan de rest of de omgeving. En af en toe krabbelde ik gewoon wat op. En dat was soms een maanden niet. En dan weer een paar avonden was ik gewoon wat aan het tikken. Soms een hele zomervakantie en dan weer 3 jaar niet. En na een jaar 5, 6 of zo had ik in één keer 200 pagina's in mijn laptop. En dacht, wat moet ik ermee? Leuk voor mijn zonen, misschien voor later of zo, voor mijn medewerkers. Totdat ik een vriend ontmoette en die zei, wat gaaf joh, daar moet je een boek van maken. Ik denk, een boek? Ik ben helemaal geen schrijver. Wie zit er nou te wachten op mijn verhaal? En toch geschieden. En binnen een paar weken was er een uitgever die zei, dit willen we uitgeven. En in één keer was er een kaft en een boek en 200 pagina's. Dus.
Maar je hebt dus ook de hassel niet gehad dat je dacht, oh shit, ik moet een boek schrijven. Wat heerlijk.
Dat is ook wel grappig, want ik krijg heel vaak de vraag, of frequente vraag, Allard, hoe schrijf je nou een boek en hoe doe je dat? En wat moet je ervoor doen? En dan zeg ik heel eerlijk, ik zou het niet weten. Nee. Begin en schrijf. En misschien is dat ook wel een klein beetje, de lol ervan, maar ook misschien wel het geheim ervan, dat het gewoon in Jip en Janneke taal is geschreven, zonder dat er heel veel over na is gedacht.
Ja, ik zeg altijd, een boek schrijven is heel makkelijk. Je moet gewoon een hoop letters achter elkaar zetten. En er moeten er wel veel zijn, anders is het geen boek.
Het was wel aardig tikken, ja, al met al. Ja, aardig wat woorden, ja.
Want waarom ging je tikken? Wat wilde je tikken? Wat wilde je vastleggen?
Nou, ik merkte dan bijvoorbeeld, ik had een theorietje hoe je met klagers moet omgaan. Ja, het heeft niks te maken in dit geval met Semco, maar dat was zo'n theorietje van mezelf. En ik hoorde me dat elke keer uitleggen aan mensen. En ik denk, in plaats van dat ik dat voor de 10e keer ga uitleggen, tik ik het uit. En dan kan ik het voortaan als een soort A4'tje, naslagwerkje, kan ik dat uitdelen of zo. En van dat 1 A4'tje werden 2 A4'tjes en zo. Van 1 theorietje kwamen er 3 theorietjes, 10 theorietjes. En dat werd uiteindelijk het boek. Dus vandaar.
Ja, wauw. Hey, maar zo te horen, zijn het dingen die je geschreven hebt over een langere periode. Wanneer ben je begonnen met het bedrijf?
11 jaar geleden. Ik kwam toen uit een andere werksituatie. Ik had 10 jaar voor een groot bedrijf gewerkt. Toen vond ik het tijd worden om voor mezelf te beginnen. Ik dacht van, hey, werk kan ook op een andere manier. Ik ga het voor mezelf doen. Mm-hmm. Kon 11 jaar geleden een bestaand bedrijf overnemen, Aldoa. En toen ben ik gewoon van start gegaan, stap voor stap, tot waar we nu zijn, vandaag de dag.
Ja. Ja. En had je aan het begin nou het beeld van ik ga het anders doen?
Ja en nee. Ja, achteraf valt heel veel te duiden of zo. En dan valt het op zijn plek. Ik ben maar gewoon begonnen. Maar wel met een paar echte oprechte intenties om het anders te doen. En één daarvan was dan gewoon op een andere manier met de mensen omgaan. Dat is misschien wel echt de rode draad. En dat is van het hele verhaal. Je hebt in feite twee keuzes. Ga je mensen als economische eenheden inzetten of zo, als middel? Of zie je ze echt als mens? En ik heb altijd geprobeerd dat laatste te doen. Ik ben niet meer, niet anders. Toevallig was ik de baas of de eigenaar. Mede-eigenaar overigens, samen met Jan Boom. Maar ik zag de mens meteen al als gewoon een teamgenoot. Noem het vertrouwen, noem het samenwerken. En die insteek heb ik meteen vanaf dag 1 gehad.
Ja. En wanneer kwam Semler om de hoek kijken?
Ah, dat is ook een bizar verhaal. We hadden het net even over het boek. Mijn titel was Goud in Handen. Ik dacht, als je gewoon normaal werkt, op een leuke manier met de mensen omgaat, dan heb je het goud voor het oprapen. Ik vind dat een mooie metafoor. Dus ik kwam bij die uitgever helemaal trots met mijn titel Goud in Handen. Waarop de uitgever zei, allemaal prima, we gaan het boek uitgeven, maar de titel moet anders. Want het is te generiek. Kan een kookboek zijn, een sportboek zijn, nou, noem het maar op. Ik zei, ja, maar wat dan? Ze zei, nou, als ik naar je luister, dan heeft hij iets weg van Ricardo Semler met zijn bedrijf Semco. Dus we gaan iets doen met Semco. Ik zei, nou, ik ken de hele man niet. Ik weet niet wat het is. En ik ben maar die simpele jongen uit de polder. Allard, ik ben niet te vergelijken met een grootse Braziliaan. Wat me inmiddels was ingefluisterd. Dus ik boos naar huis. Ik was echt oprecht boos. Ik zei, dan komt het boek maar niet. Hele week nog besteed aan een kaf te ontwikkelen in het goud. Om maar de uitgever nog een keer te overtuigen. Ondertussen de tegenlichtdocumentaire gezien die bekend is in Nederland over Ricardo Semler. Kreeg veel respect voor de man. Kwam terug met mijn gouden kafje. Nou, ik heb het nog even geprobeerd, maar ze was zeer resoluut. Er moest Semco in de titel. Dus uiteindelijk zei ik, nou, doe dan maar Semco in de polder. Ik voelde me als de jongen uit de polder, de Nederlandse polder.
Oh,
Semco in
de polder. Nee, maar het geeft het idee, tenminste dat zat bij mij in het hoofd. Je hebt ooit het boek gelezen. Tenminste, dat was mijn vertaling die ik vanuit mezelf maakte. Ja. Die nergens op gebaseerd is overigens. Je leest het boek. Je koopt een bedrijf. En je denkt, zo ga ik het doen. Ja. Maar zo is het dus helemaal niet gegaan.
Totaal niet. Oprecht niet. En ik begrijp helemaal die logica. Het zou daadwerkelijk zo gebeurd kunnen zijn. Maar het is precies andersom. Ik deed maar wat eigenlijk. Naar eer en goed geweten. Wat bleek later een beetje te lijken. Of voor een groot stuk op het gedachtegoed van Ricardo Semler.
Ja. Waar komt dat dan vandaan? Door wie was zij wel beïnvloed, geïnspireerd? Welke mensen hadden jou aangeraakt waardoor je dacht, ja, zo wil ik het ook. Want dat is, ik begon voor mezelf en ik wilde iets anders. Dus wie heeft jou aangeraakt?
Nou, het stuk vertrouwen, dat ik mensen blind vertrouw. Want ik vertrouw echt mensen blind als ze in mijn omgeving zijn. Ik weet niet waar het vandaan komt. Het komt vanuit mijn tenen, vanuit mijn buik. Dat komt echt vanuit mezelf. Het andere stuk eigen verantwoordelijkheid. Want dat zit er ook bij mij. Altijd gekoppeld aan dat vertrouwen. Ik geloof zo in dat mensen zelf verantwoordelijk zijn. En kunnen zijn en moeten zijn en mogen zijn. Dat komt echt van mijn ouders. Zo ben ik opgevoed. Resultaat bepaal jezelf. Succes bepaal jezelf. Geluk bepaal jezelf. Tot echt extreme mate. En de rest is eigenlijk altijd door mensen om me heen. Ik laat me elke dag weer inspireren. Ik nodig me vaak uit bij bedrijven. En dan raak ik altijd weer getriggerd door iets wat zij dan anders doen dan de rest. En overal neem ik wat mee. En ik lees veel boeken. En dan met name boeken van biografieën van bekende mensen. Oprichters van bedrijven. Of het nou van bol.com is. Of de man van Nike. Of een boek over Mandela. En daar haal ik ook heel veel uit, moet ik zeggen.
Ja, mooi.
Maar eigenlijk... het is misschien een lang antwoord. Is het meeste doe ik gewoon op gevoel. Het voelt gewoon goed. En we zitten in het Westen, zoals ik vaak zo zeg, zoveel in ons hoofd. Alles moet maar beredeneerd en doodvergaderd worden. In plaats van dat je gewoon iets doet omdat het goed voelt. En dat is mijn grootste drijfveer.
Ja. Toen jij het bedrijf kocht, hè? 11 jaar geleden. Ja. Wat trof je aan? Wat was de staat van het bedrijf? Nou, en vooral van de mensen natuurlijk.
Als ik er weer aan terugdenk, ga ik spontaan van huilen bijna. Hier zeg ik met een lach. Inmiddels 11 jaar later. Nee, het was een fantastisch bedrijf. In de zin, het was 32 jaar oud. Ze konden echt wat, de medewerkers. 13 man overigens. 2,5 miljoen omzet. Grote hal. Machines waar mannen dunne metalen platen stonden om te buigen en te knippen en te vouwen. Maar wat ik aantrof was een bedrijf wat eigenlijk een beetje op was. Op in de zin van alles was oud, kapot, lang niet onderhouden. Oud software systeem, nou, et cetera, et cetera. Maar daarmee was de cultuur, en daar hebben we het eigenlijk vandaag over. De cultuur was ook gewoon oud en op. Er was weinig vernieuwing, verjonging. Mensen mochten eigenlijk niet meedenken. Het was hard werken. Veel vakmanschap. Maar niet op het gebied van samen sterk, samen optrekken, samen dingen bedenken, nieuwe ideeën. Moderne bedrijfsvoering.
En omschrijf degene van wie je het kocht, hè, de oude baas die er zat.
Ja.
Wat was dat voor iemand? Hoe gaf die leiding?
Het voelt misschien wat raar om daar nu zo over te praten. Die waren niet echt met de tijd meegegaan. Laten we het daar maar op houden. Nog klassiek de baas. Nee, en waarschijnlijk nog niet eens vanuit een kwaadwillende gedachte, maar gewoon, dat waren ze gewend. Zij bepaalden, zij domineerden. Zij gingen over het geld, zij gingen over de beslissingen, zij gingen over de klant, zij gingen over, nou, et cetera, et cetera.
Mm-hmm. Ja. Ja, en dus, hè?
En dus, en toen begon de avontuur.
Ja, stap je daar binnen.
Dat was
even het allereerste moment. Jij hebt de tent gekocht. Dan is er een eerste moment dat je iets vertelt aan jouw nieuwe mensen.
Ja.
Wat zeg je?
Nou ja, jongens, hier ben ik. Ik was broekje, begin 30. Voor het eerst dus echt als frontman, als ondernemer stond ik in één keer voor 13 mensen.
Je had heel veel verstand van de techniek, volgens mij.
Ik had helemaal niks, nergens verstand van. Dat is misschien mijn geluk geweest of mijn makker. Ik weet maar niet hoe je het bekijkt. Ik had geen verstand van deze mensen. Niet van het product, niet van de klanten. Ik wist wel iets van techniek. Uit die omgeving kwam ik. Dus dat was een voordeel. Ja, wat zei ik is, jongens, we gaan het samen doen. Volgens mij waren dat een beetje de woorden. Waarop 13 man me aankijken, maar jij bent toch de baas? En daar brak het zweet uit, waarop vervolgens bij mij ook het zweet uitbrak. Want ik denk, wat gebeurt hier nou? Toen moest ik me wel even resetten, ja.
Ja, ik probeer maar dat voor te stellen, dat je inderdaad de nieuwe baas komt. En die gaat eigenlijk tegen jou vertellen dat hij het anders wil. En dat hij in jou gelooft. Hè? Dus hoe gaat dat? Want je gaat eigenlijk zeggen, ik gun jou iets anders. Terwijl je gun me iets anders. Ik ben al heel lang, doe ik het op deze manier. Hoe gaat dat?
Nee, het is, dat was echt wel heftig. Want ik heb wel vanaf dag 1, minuut 1 heb ik proberen dat vertrouwen meteen te geven. En mensen, wat ik merk, willen dat allemaal. Die snakken daarnaar. Elk mens wil gewoon vertrouwd worden. Dus dat was niet zo'n moeite. En symbolisch, zoals ik altijd zeg, ik liet 13 sleutels namaken. Iedereen kreeg meteen een sleutel van het gebouw. Zo van, dit is ook jouw gebouw. Dit is ook jouw werk.
Maar dat heb je letterlijk gedaan?
Letterlijk gedaan.
Oké. Okay.
Kreeg ik altijd wel opmerkingen van, zou je dat wel doen? Want die mensen, je kent ze nog niet. Zijn ze te vertrouwen? Gaan ze niet spullen pakken? Ik zie dat niet. Hè. Ik zie dan alleen maar mensen. Ik zie dan alleen maar mooie dingen ontstaan. En nogmaals, het is ook jullie gebouw. Doe lekker mee. Open de deur wanneer jij het wil. Het tweede stuk, eigen verantwoordelijkheid. Dat was echt wel heftig om dat door te voeren. Want die mensen waren het gewoon niet gewend. Sterker nog, ze werden afgestraft als ze zelf met een idee kwamen of het anders wilden. Dan... Ja. Jaren al zo werd gedaan. Dus dat stuk was echt wel heftig.
Dat hebt gedaan, Allard.
Ja.
Dat wil ik zo van je horen. Okay. Daar ben ik heel benieuwd naar.
Heel goed.
Dus je hoort straks hoe Allard het voor elkaar heeft gekregen. Dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid hebben gepakt. En dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Allard Drost is in de uitzending. En die, laten we zeggen, we krijgen hem wel vol, die uitzending, denk ik zo. Schat ik zo in. Allard, schrijver van Semco in de Polder. Net van hem gehoord dat hij alles wat hij gedaan heeft, bedacht heeft. Zonder dat hij het hele boek of het gedachtegoed van Ricardo Semler kende. Dus het is uit hemzelf ontstaan. Dacht je achteraf toen je het boek las, Allard, dacht je van, nou, ik snap die vergelijking wel.
Dan moet ik nog iets
bekennen.
Niet.
Ik heb nog nooit een boek gelezen.
Nee!
Ik heb wel de twee VPRO tegenlicht documentaires gezien. Waar ik zeer van onder de indruk was. En inmiddels de verhalen ken ik wel. Links en rechts van mensen. Dus ja. ik ken het verhaal en hoe die is ontstaan. Ik heb hem ook een keer live mogen zien. Toen ik het boek aanbood. Dus daar heb ik met hem gesproken. Dus wat dat betreft. Ik ken nu zijn verhaal en het bedrijf, et cetera.
Ja.
Neem ons... de man was groot. Want die man deed al in de jaren 80, als ik me niet vergis, vorige eeuw. Hè? Tegenwoordig zijn we natuurlijk een stap verder met moderne leiderschap. En gaf hij al de salarissen vrij. Ja, dat is uniek, zeker voor die tijd.
Ja, ja, fantastisch. Ja. Neem ons eens mee, Allard. Neem ons eens mee. Je bent begonnen. Je hebt 13 sleutels laten maken van jouw bedrijf. Je hebt ze vertrouwen gegeven. En net eindigde we, zeiden ja, maar die eigen verantwoordelijkheid, dat is wel. Dat vond ik toch wel even uitdagend. Hoe ga ik dat nou voor elkaar krijgen?
Ja, nou. Ja, absoluut. Want je zag gewoon dat de mensen dat niet gewend waren. En dan komt toch een stukje routine om de hoek kijken. De mensen waren 10 jaar, 20 jaar. Sommige de oudste 32 dienstjaren waren ze gewoon gewend om dus geen eigen verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. Of dat mocht gewoon niet. En om ze dan weer zover te krijgen, dat was best even een gevecht. En dan zie je toch dat het mensenwerk is. De ene persoon die komt meteen los. Die zegt, ja, lekker. En die hoef je eigenlijk niet of nauwelijks te begeleiden. Terwijl de ander, die moet je toch echt even aan de hand meenemen. Ik neem dan vaak het parallel van het leren fietsen. Dat begint met voorop het zitje voorop het sturen, veilig. Vader of moeder fietst. Kind kan lekker om zich heen kijken of af en toe een dutje doen. Naar het driewielertje, naar uiteindelijk samen oefenen in de straat. Tot uiteindelijk zelf kunnen fietsen. En al die fases heb ik meegemaakt met mijn medewerkers.
Maar je zegt dus ook, bij de ene is het totaal anders dan bij de ander.
Absoluut, absoluut. En dat mag ook. Dat is ook een van de dingen. Het is misschien een zijsprong binnen ons bedrijf. Iedereen mag gewoon zijn wie die is. Dat is misschien ook wel nog zo'n sleutel. Bij ons hoef je niet die hoogvlieger te zijn. Bij ons hoef je niet alles te kunnen. Bij ons hoef je niet op alle vakken voldoende te scoren. Ben vooral wie je bent. Doe waar je goed in bent. Word daar misschien wel beter in. Graag zelfs. Misschien leer nog wat dingetjes bij, maar that's it. Dus ook met dat fietsen. We hebben mensen die op racefietsen wegknallen. En we hebben mensen die het nog heerlijk vinden om in groepsverband gewoon lekker te fietsen. Alles kan bij ons.
Ja.
Als je maar fietst, hè, bij wijze van spreken.
Maar ik hoor wat je zegt, hè? En volgens mij voelt iedereen van ja, dat zo zou het eigenlijk moeten zijn.
Ja.
Maar het gebeurt niet zo.
Bizar.
En de vraag is, hoe heb jij het toch voor elkaar gekregen?
Nou, omdat mensen, weet je, ja, hoe moet ik het goed beantwoorden? Ik kom er gewoon achter dat mensen willen een paar essentiële dingen op het werk. Dat is met name gewoon dat ze gezien worden, dat ze gewoon mens zijn, dat ze zichzelf kunnen zijn. Eigenlijk, misschien anders gesteld, dat de scheidslijn tussen werk en privé eigenlijk vervaagt. In de zin van, dan bedoel ik niet dat je moet werken in je privé-tijd of andersom. Maar wat ik meer bedoel is dat de 's ochtends zijn we Allard. Je komt dan om 8:30 aanzetten en in één keer hebben we een andere rol. Schuil de drempel overkomt van het bedrijf. Daar geloof ik dus niet in. Hmm. Ik ben gewoon dezelfde persoon overdag als dat ik 's avonds ben, als dat ik in het weekend ben. En dat is eigenlijk iedereen. En daar gaat het nou in mijn optiek bij veel bedrijven op mis. Dat ze in één keer anders met elkaar omgaan. Op het moment dat ze die drempel van de werkplek overstappen.
En hoe heb jij dat in jouw bedrijf voor elkaar gekregen? Want dat was ook zo daar.
Absoluut.
Voor
absoluut. Absoluut.
Maar nu niet meer.
Nee, gewoon door echt die grenzen weg te nemen. Om gewoon te zeggen, jongens, je bent gewoon dezelfde persoon 's ochtends, 's avonds als overdag. Ik neem jou serieus. En wat ik heb gemerkt, dat alle mensen willen vertrouwd worden. Alle mensen willen een beetje meedenken. Alle mensen willen een beetje ergens bij horen. En alle mensen willen ergens trots op zijn. In willekeurige volgorde. Die combinatie, als je dat creëert voor de mensen. Dus bijvoorbeeld trots zijn. In de oude setting wisten de medewerkers amper voor welke klanten ze werkten. Welke projecten wij draaien. Wij gaan nu één keer per jaar gaan we met een busrit. Gaan we naar een stad toe, naar keuze. Bijvoorbeeld vorig jaar was dat Utrecht. En dan staan we met alle medewerkers staan we naar een gebouw te kijken die wij hebben gemaakt. Ja, eenvoudiger kan bijna niet. Maar dan staat dus Fred de Lasser naast Jury die hem heeft verkocht. Naast Joke die de facturen heeft gemaakt. Naast Bas die het heeft getekend. En dan staan we allemaal naar een gebouw te kijken. Nou ja, de mensen, de tranen gaan over de wangen. Want dan zijn ze allemaal trots. En dan geven ze elkaar complimenten. En dan stappen we weer in de bus en dan gaan we naar het volgende gebouw. En die trots zorgt ervoor dat mensen het gewoon beter gaan inzetten. Meer lol hebben, meer et cetera.
En meedenken?
Meedenken, dat is ook zo'n ding. Ik heb wel eens geleerd dat mensen hebben misschien wel een idee per dag. De praktijk is dat ze maar hoogstens één idee per jaar gemiddeld echt daadwerkelijk door mogen voeren, kunnen voeren, willen voeren. Toen ik begon was dat nul. Toen ik vroeg aan de mensen, hebben jullie een goed idee? Was het gewoon nul. Totdat ik ze daadwerkelijk ging belonen, waarderen, complimenten ging maken en ze het ook echt door lieten voeren. En in één keer had ik 150 per week. Dat was bizar. Dezelfde mensen. Maar serieus nemen, trots geven, maar ze het ook echt laten doen. Met de fouten erbij.
Oké, maar even oké, er is, iedereen heeft een idee, maar ze komen er niet mee.
Precies. Want
jij zit in die situatie. Ja. Je weet, ze zijn er wel.
Ja.
Er komt er eentje schoorvoet en toch met een ideetje.
Yes, sir.
En dan? Hoe zorg jij er nou voor dat al die anderen dat ook zien, voelen, zodat de volgende ook komt?
Het was een slecht idee.
En het was een slecht idee. Oh, ja, laten we dat zeggen. Jij voelt aan, dit is echt... Ik heb echt nog nooit zo'n slecht idee gehoord.
Jullie maken het me wel lastig, mannen.
Ja.
Nee. Dit is een mooi voorbeeld. Dit is echt een mooi voorbeeld. Ik durfde weer bij de meeste bedrijven... begint het al verkeerd of lastig voor een medewerker. Want waar kan die zijn idee kwijt? Vaak moet je daar ingewikkelde formulieren voor invullen. Dat gaat dan langs een comité van wijze heren of vrouwen. 3 maanden later komt er wel of niet een uitslag. En dan wordt wel of niet iets met het idee gedaan. In het slechtste geval gaat de baas er nog vandoor met het idee. In mijn geval heb ik het idee heel simpel gehouden. Kom met het idee. Vertel aan je buurman links of rechts of hij het een goed idee vindt. Zeggen ze allebei ja. Voer hem gewoon uit. Goed of slecht idee, maakt mij niet uit. Als het maar een idee is. In ons geval was dat ook. De eerste ideeën waren niet wereldschokkend. Waren niet meteen dat je denkt, dit is een super idee. Ik heb niets gezegd, niets gedaan. Wat ik wel heb gedaan, en dan komt het tweede deel, is dat ze het ze moesten het wel meteen doorvoeren. Ze mochten doorvoeren. Maar we zijn tegen 4.
Maar ze mochten het niet aan jou vragen of het goed was.
Ik ben niet de baas. Vraag het aan je collega's.
Oké.
Okay, zij weten het veel beter. Tuurlijk, ik ben ook een van de collega's. Ze mochten het ook aan mij vragen, maar niet per se was ik de finale stem of zo.
Mm-hmm.
Maar en dat is misschien nog het allerbelangrijkste. We zijn het gewoon gaan vieren. En vieren in de zin van, dat moet je ook niet te groot zien. Maar elke vrijdag gingen we lunchen met elkaar. Hadden wij ingesteld, lang gedekte tafel. Even niet over het werk praten, met elkaar gezellig lunchen. En het eerste idee wat er was, zijn we gaan vieren op die vrijdag. Dus ik heb de man een podium gegeven, een beloning ook gegeven.
Wat kreeg hij?
€500.
Zo.
We hadden krasloten gemaakt. Waar gegarandeerd een prijs in zat. Van wat ik me herinner van tussen de 25 en €1000. Uiteraard de meeste 25 en een paar van 1000 en wat ertussen.
Zelf,
ik moest het
zelf
gemaakt. Maar ik had meteen ook het geld op zak. Dus ik kon hem meteen ook het geld geven. Dus iedereen zag ook meteen, hier word je serieus genomen. Hier is vertrouwen. En hier wordt ook daadwerkelijk de verantwoordelijkheid gewaardeerd.
Ja.
Wat nou echt een grap is, want iedereen zegt, dan heb je ze omgekocht en dat kostte zeker veel geld. Ja, in het begin kostte mij wat geld, maar het leverde ook immens veel op. Maar het meeste wat mij opleverde was de spirit bij de mensen. Mm-hmm. Mensen begonnen er weer in te geloven. Mensen begonnen mee te doen, mee te denken. En wat nou echt een grap is, ik denk dat die krasloot, dat we ze maar een half jaar of zo hebben gehanteerd. Op een gegeven moment niemand vroeg er meer om.
Kijk.
Ja, zul je zien dat ze na deze radio-uitzending...
Dat ze jou zeggen, Allard, waar blijven ze?
Iets zit er, ik durf ook te weer, als mensen goed op hun plek zitten, serieus worden genomen, met vertrouwen worden behandeld, zijn ze ook echt absoluut geneigd om gewoon met ideeën te komen. Daar hoeven ze helemaal geen extra geld voor of een...
Ja, mooi.
Ik was toch nog benieuwd, hè, een beetje de psychologie van de koude grond. Ben je nou iemand die eigenlijk helemaal geen verantwoordelijkheid aan kan en daardoor zegt, weet je wat, ik probeer het zoveel mogelijk te verdelen, of kan je heel veel dragen?
Nou, ik ik ben pas 46, maar ik kom er ook wel steeds meer achter, de grootste fouten maak ik zelf. Dus dat ik ook niet alles weet en dat ik de beste ben, et cetera, dat helpt misschien wel. Waar ik ook echt achter kom dat ik af en toe liever lui ben dan moe. Ik hou van hard werken, maar
zoveel, liever niet.
Maar zoveel mensen kunnen dingen veel beter en veel efficiënter dan ik kan. Dus ik vind het leuk om de grote lijnen uit te zetten, met de mensen in hun kracht te zetten. En verder geloof ik echt oprecht in dat heel veel mensen, zeker zo'n groep, kunnen veel meer dan ik alleen. Ja, absoluut.
Mooi. Dank. We praten zo verder met Allard Drosten, want we zijn nog niet door het uur. We gaan zo eerst even bellen met Betsy Gerrit. Zij is hoofd werkgeversdienstverlening van het UWV Werkbedrijf. Want ja, het UWV is er ook voor werkgevers. En waar wij natuurlijk heel benieuwd naar zijn is, wat kunnen ze dan voor werkgevers doen? Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Ja, iedereen kent het UWV wel van de uitkeringen en hun inzet om mensen weer aan het werk te helpen. Maar ze zijn er ook voor werkgevers. En om dat toe te lichten, hoe dat dan precies in elkaar zit, hebben we contact met Betsy Gerrits. Zij is hoofd werkgeversdienstverlening van het UWV Werkbedrijf. Welkom, Betsy.
Hallo.
Betsy, wanneer kan het UWV werkgevers helpen?
Nou, je vertelde al, UWV is er om mensen die werk zoeken aan het werk te helpen. Maar daarvoor hebben we natuurlijk ook werkgevers nodig die mensen een baan bieden. En zeker in deze arbeidsmarkt zien we dat er gewoon heel veel werkgevers zijn die op zoek zijn naar geschikte werknemers. En UWV heeft gewoon zicht op de arbeidsmarkt. Waar is nog wel potentieel aanbod te vinden? Of is dat er misschien niet? En kunnen we andere afspraken maken, zodat mensen misschien opgeleid kunnen worden? Zijn er regelingen mogelijk? Zijn er subsidies mogelijk? Welke producten zijn er die interessant zijn voor een werkgever? Waar kunnen we helpen bij het invullen van de baanafspraak? Eigenlijk zijn we in de volle breedte gesprekspartner voor een werkgever in een regio met vragen op het gebied van de arbeidsmarkt en het zoeken en vinden van personeel.
Ja, ja, en die krapte op de arbeidsmarkt, die is best wel heftig aanwezig. En hoor ik jou dan eigenlijk ook tussen de regels doorzeggen, ja, misschien moet je ook als werkgever eens ophouden met te zoeken naar die ideale kandidaat, of in ieder geval waarvan je denkt dat die ideaal is, want die is er gewoon niet meer. Dus ga op zoek naar iemand die mega gemotiveerd is omdat hij zo graag wil werken.
Absoluut. Je ziet natuurlijk dat het aantal mensen die op zoek zijn naar een baan, dat loopt heel hard terug. Gelukkig, hè, dat is een goed teken. Het gaat goed met de economie. Tegelijkertijd blijven werkgevers zitten met een volle orderportefeuille. Zitten ze vaak met hun handen in het haar van hoe vind ik die geschikte vakkracht. En krijgen dan ook regelmatig door, ja, die geschikte vakkracht, die is al lang aan het werk. Dus laten wij nu eens gaan kijken naar de mensen die wel heel gemotiveerd zijn en die ook heel geschikt te maken zijn. Maar daarvoor moeten we wel samen een goed plan bedenken.
Ja. En als je nou kijkt naar jullie relatie met die werkgever, hè, wat jullie voor de werkgever kunnen doen, wat is dan jullie ambitie?
Onze ambitie is dat die werkgever ook meteen aan ons denkt, omdat hij weet dat wij de kennis en de kunde hebben om op een goede manier mee te denken en een goed advies te geven.
Oké. En vind je dat hij dat al genoeg doet? Of moeten we je daar nog een beetje bij helpen?
Heel veel werkgevers weten ons al te vinden. Steeds meer, gelukkig. Maar er zijn ook nog werkgevers die helemaal niet bekend zijn met deze kennis en kunde en dienstverlening van het UWV. En daar willen we natuurlijk ook nog wel graag mee in gesprek komen.
Ja. En stel je nou voor, hè, dat er zo'n werkgever is die denkt, ja, Ik heb inderdaad mensen nodig en ik weet niet zo goed waar ik ze vandaan kan helpen. Hoe kan het UWV dan van dienst zijn voor die werkgever?
Hij kan contact opnemen met zijn regionale werkgeversservicepunt. Dat kan hij gewoon vinden op de UWV-site of op de WerkNL-site. En daar kan hij met zijn contactpersoon kan hij gewoon zijn vraag stellen. Help eens eventjes, denk met me mee. Okay. Hier zit ik mee. En wat zijn de oplossingen?
Dus jullie zijn eigenlijk altijd dichtbij?
Wij zijn altijd dichtbij en we zijn 24 uur per dag sowieso online te vinden. Daar vind je ook al heel veel informatie. En op het moment dat een werkgever met hem graag in gesprek wil, dan kan hij dat via het regionale werkgeversservicepunt kunnen we dat organiseren.
Oké. En wat gaan zij dan doen? Hoe moet ik dat voor me zien? Want ik ga dan met ze in gesprek en dan?
Nou, dan heb je het over een werkgever in een specifieke sector, in een specifieke branche en in de regio. En degene met wie die in gesprek gaat, dat is dan ook de expert binnen die regio voor, nou, laten we zeggen, de sector techniek of transport of de zorg. Dus die weet ook wat er speelt binnen die regio. Welke mensen nog op zoek zijn naar een baan die geschikt zijn voor die sector. Of misschien is dat wel heel erg lastig aan het worden. En welke aanpalende sectoren er mogelijk nog zijn die interessant zijn voor die werkgever.
Ja. En heb je nou een voorbeeld van bijvoorbeeld een werkgever die jullie geholpen hebben?
Nou, we werken al jarenlang samen met bijvoorbeeld met Taxiwerk uit Hoogveen. Volgens mij werken we daar sinds 2014 werken we daarmee samen in een heleboel regio's in het land. En Taxiwerk verzorgt persoonlijk vervoer, hè, leerlingenvervoer en vervoer van ouderen of mensen met een zorgvoorziening. En wat we daarvoor doen is, nou, op de eerste plaats zoeken naar mensen die gewoon wel de vereiste papieren hebben om een taxi te rijden. Nou, dat wordt steeds lastiger. En op het moment dat die mensen niet meer te vinden zijn, dan gaan we kijken welke mensen hebben we die dat heel erg graag willen doen. Die gemotiveerd zijn. En dan gaan we of groepsgewijs of individueel, met die potentiële kandidaten in gesprek, kijken of ze interesse hebben in het volgen van een opleiding. En die kan dan verzorgd worden door taxiwerk, waardoor we mensen maatwerk kunnen bieden voor of grote groepen of voor individuen om uiteindelijk weer aan het werk te komen. En taxiwerk heeft gewoon, kan zijn afspraken ook nakomen wat betreft het vervoer van klanten.
Wauw. Een hele gekke vraag misschien, hè? Want het klinkt als, het is vaak op maat. Jullie hebben verstand van de verschillende branches waar mensen in zitten. Moet een werkgever ervoor betalen?
Nee, dit is publieke dienstverlening, dus daar heeft hij al voor betaald via zijn belastingen.
Wauw, wat een feest.
Ja.
Ja, dat is toch te gek?
Eigenlijk is het gewoon heel mooi. Wat wij proberen te doen is te zorgen dat vraag en aanbod op die arbeidsmarkt elkaar net wat makkelijker gaat vinden.
Ja. Ja, want dat gaat niet vanzelf.
Dat gaat niet vanzelf. Zeker als die arbeidsmarkt zoals nu eigenlijk over de top is, oververhit. Het erg moeilijk is om de juiste mensen met de juiste opleiding te vinden. En wij kunnen dan meedenken en een stukje creativiteit ook inbrengen om te kijken hoe kunnen we mensen die misschien in eerste instantie niet geschikt lijken, toch zo waardevol maken dat het voor een bedrijf van grote meerwaarde is.
Ja, ja, en nog één laatste vraag, Betsy, want ik kan me voorstellen dat veel werkgevers ermee zitten. Die denken, het is al zo druk. En dan moet ik ook nog mensen gaan aannemen die het werk nog niet kunnen. Wat is nou het voordeel van mensen die misschien nog niet precies kunnen wat jij nodig hebt, maar die wel echt heel graag aan het werk willen?
Het voordeel is dat je ook op een andere manier naar je eigen organisatie leert kijken. Van hoe kan ik zorgen dat er ook mensen die in eerste instantie niet in het plaatje passen, wel passend gemaakt worden. Daar moet je inderdaad even tijd en energie in steken. Aan de andere kant zijn er ook regelingen en instrumenten om het voor die werkgever een beetje te verzachten. Om te kijken of mensen misschien 1 of 2 maanden met behoud van uitkering kunnen werken. Dat scheelt alvast. Hè? Om te kijken of er misschien wat mogelijkheden zijn om een opleiding te financieren. Om te kijken of er voor bepaalde groepen misschien wat begeleiding mogelijk is. Jobcoaching bijvoorbeeld voor waar jongeren. Dus daar is een keur aan maatregelen om met die werkgever mee te denken. Hoe kunnen we nou zorgen dat jij absoluut geholpen wordt, maar misschien net wat andere mensen in dienst krijgt dan jij aanvankelijk gedacht had.
Ja, nou mooi. Volgens mij is er nog maar één ding te doen voor iedereen die luistert en die denkt, ik kan wel wat goede mensen gebruiken in mijn organisatie. Dat is naar de website, uwv.nl. En daar kun je in contact komen met jullie specialisten en die ga je op maat helpen. Wat een luxe is dat. Betsy Gerrits, mag ik jou bijzonder bedanken?
Oké, dankjewel. Dag.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Allard Drosten is te gast in de studio, schrijver van Semco in de Polder. En vooral, laten we dat niet vergeten, in de praktijk. Daar zijn al zijn ideeën geboren. Gewoon door te doen en maar gewoon uit te proberen en vertrouwen te hebben. Allard, stel je voor, hè? Je bent aan het luisteren naar dit programma. Je bent aan het luisteren naar jou. En je denkt, dat kan ook anders. Ik wil dat eigenlijk ook al een hele tijd. Maar hoe pak je het aan? Waar begin je? Wat moet je doen?
Het begint, het doet vooral op je eigen manier. Probeer het niet te kopiëren of zo. Want we hebben het hier over cultuur. Dus dat is echt zoals je jezelf goed bij voelt. Maar het enige wat ik graag zou willen meegeven is, kijk eens wat anders naar je mensen. Mensen kunnen veel meer. We hadden net Betsy in de uitzending en zij sprak over vakmanschap. Ik denk dat voor heel veel beroepen, als mensen gewoon gemotiveerd zijn, enthousiast zijn, dan is het heel snel te leren. Dan hoef je echt niet jaren op een professionele school te hebben gezeten of allemaal diploma's te hebben. Als de wil er is, dan kan er veel meer. En in het bedrijf hebben we echt talloze voorbeelden. Dat varieert van een ouder iemand die 39 dienstjaren had bij één bedrijf. Die was in feite een soort van afgeschreven door de maatschappij, overtollig verklaard, zoals dat dan heet in de crisis. Wij hebben hem lekker aangenomen via het UWV in dit geval. Dus dit is echt een daadwerkelijk voorbeeld. Die man die bloeit gewoon weer op. Die krijgt weer een soort van herkansing. En ik zie alleen maar potentie. Ik zie weer een enthousiaste man met een zak vol ervaring. Die hoef je niet meer te vertellen wat werk is. En die geniet. Maar andersom, ik heb ook een jonge knaap, dat is 10 jaar geleden al aangenomen. Die was, hoe moet je dat noemen? Via traject van de gemeente. Lastige opvoeding, lastige opleiding, et cetera. En die is gewoon begonnen bij ons met vegen. Kijk maar wat je kan doen. En via vegen is hij pallet gaan opruimen. Is hij aan de machine gaan staan. Heeft hij de machine leren kennen. En doet bij ons nu de logistiek. Is dezelfde jongen. Is niet naar Harvard geweest. Niet naar Nijenrode geweest. Gewoon serieus genomen. Ja, zo kan ik nog wel wat voorbeelden noemen.
Maar laten we die jongen eens nemen. Die jongen is een lastige jongen. Hè? Nou, die stempel, nou, dat is hij niet. Maar er zit een stempel op. Hè? Jij bent bij deze goedgekeurd lastig.
Ja.
En iedereen loopt ermee onder zijn arm. En niemand wil hem hebben. En hij komt bij jou.
Ja.
Wat is het eerste wat je met zo'n jongen doet?
Heel weinig eigenlijk.
Dag 1.
Dat is heel weinig. Dat klinkt misschien raar. Ik ben dan totaal niet voor ingenomen. Oh, hij heeft dit of dat. Ik ben er ook niet geïnteresseerd in zijn verleden. Dat klinkt misschien heel onaardig. Maar ik bedoel ermee van... We leven vandaag en in de toekomst. Ik vind het veel interessanter van wat kan je wel. In plaats van wat kan je allemaal niet. En met die inzet of uitstraling of wat ook, ga ik met zo'n jongen aan de slag. Zeg ik, laat maar zien wat je wel kan. En dat is al een hele andere...
En dat zeg je dan tegen hem?
Nou, bijna letterlijk, denk ik.
Ja.
Kijk maar wat je wel kan. Want ongetwijfeld kan je iets. En dat is al een hele andere, volgens mij, benadering. Ik durf te beweren, het is misschien een zijsprong. De meeste bedrijven zijn helaas nog steeds geënt op wat de medewerker niet kan. En daar gaat alle focus naartoe. Verbeterprogramma, opleidingstrajecten, degradatie, promotie, et cetera, et cetera. Allemaal negatieve energie. Bij mij gaat het om wat je wel kan en word daar gewoon goed in. Dus met die instelling. En dan voelen mensen zich in één keer wat opgeluchter, wat vrijer. Gaan ze kijken wat ze wel kunnen. Hoeven zich niet meer altijd te verdedigen wat ze dan misschien nog niet zo goed zouden kunnen. En een goede mensen. Dat is mijn ervaring.
Ja, en deze jongen dus ook.
Ja. En bijvoorbeeld ook intern, hadden wij wat te weinig productiemensen. Ook wij hadden de krapte, noem ik het maar even. Waarop een van onze eigen medewerkers nam een buurman mee. En die was wel handig, zo werd hij geïntroduceerd. Maar hij had geen ervaring met metaal. Nou, echt een week later stond hij gewoon aan onze machines mee te werken. Gewoon met de juiste mindset, interesse, enthousiasme. En die man die zit nu bij ons op de commerciële, bij de commerciële mannen. Omdat hij na 2 jaar bedacht, ik kan misschien ook wel iets met commercie. Geen commercieel diploma, geen commercieel achtergrond, maar wel de power, de passie en de interesse. Ja. En dan is er zoveel mogelijk.
En het grappige is dat vroeger ging het natuurlijk zo. Hè? Als je een klein zaakje had en dan de buurman die had even niks te doen. En dacht ik, nou die kan me best wel helpen. En dan zo werkt het toch?
Ik denk dat bij heel veel dingen.
Of Piet, bij ons is het ook gegaan. Ja. Ik had mijn samenwerking met Piet Jan. Wij kennen elkaar. We zijn elkaar altijd. Maar we zijn ook een keer ergens op een training tegengekomen. En op een gegeven moment had ik had een klus. En daar hadden we twee facilitators nodig. Dus ik bel Piet. Nou, hij is niet meer weggegaan.
Nee.
Helaas.
Die neem ik
nee
terug.
Hoor, Piet.
Nee, wat ik natuurlijk ook zelf heel erg herken, is je moet ervan uitgaan wat iemand kan en vertrouwen hebben. En dat is een hele mooie basis. Dat hebben wij ook. Dus het is eerder ja zeggen dan nee. En dan kijken van wat er, niet wat er van komt, maar wel heel erg positief naar wat de mogelijkheden zijn. Dus je gaat uit van eigen kunde, van de mogelijkheden die je allebei hebt. Ja, en zo werken wij. En dat vertrouwen is wel essentieel. Dat merk ik ook.
Wat draait maar eens om. Vraag maar eens aan de mensen. Wil je niet vertrouwd worden? Wil je gewantrouwd worden? Er is nog geen persoon op aarde die ik tegen ben gekomen. Die zegt, nou doe mij een portie wantrouwen. Ja. Ja. Terwijl vertrouwen geven, vinden we allemaal zo lastig.
Ja. Ja.
Dat is iets ingewikkelds. Dat heeft altijd iets voorwaardelijks. Eerst maar eens kijken.
Maar alle te gaan ook dingen mis.
Oh,
en dan?
Elke dag.
Want hoe zorg je dat het vertrouwen er blijft, terwijl er wel dingen misgaan?
Ja, dat is echt heftig. Dat is wat ik praat misschien nu wel makkelijk. Dit is vallen en opstaan. Dit is 11 jaar een reis geweest met stapje vooruit en af en toe een stapje achteruit. En zeker als het misgaat. Kijk, als dingen goed gaan, dan vinden we het allemaal mooi. En dan kan alles. En dan is het super.
Nou, noem even je diepste crisis.
Mijn diepste crisis.
Wanneer ging het echt dat je dacht,
ik weet nog goed. Wij zijn met de zomerhistorisch zijn we altijd 2 weken dicht. De klassieke bouwvak, zoals je dat noemt. En er was er net een orde toen nog in de tijd van de fax was binnengekomen. En daar had de ploeg die net voor de zomer nog actief was, had die orde opgepakt. En de ploeg die weer terugkwam na de zomer, die zag diezelfde fax liggen. En die dacht, een mooi nieuw werk. En die waren dunnetjes over gaan doen. Dus toen wij met z'n allen weer terug waren op de werkplek, zagen we in één keer dezelfde order twee keer gemaakt in de hal liggen. Specifiek gemaakt voor een klant. Dus orde 1 of orde 2, het is maar hoe je het bekijkt, kon de prullenbak in. Dat was duur leergeld, of hoe je het ook noemt. Ja, dan moet je echt, dat is dan een paar keer vloeken even, maar vervolgens echt op je handen blijven zitten. Want kijk, klassiek genomen denk je dan, oh, dan moet ik gaan ingrijpen. Ik moet een controlesysteem gaan inbouwen. Ik moet een extra manager in gaan huren. Ik moet, je kan er van alles bij bedenken. Maar dan juist niets doen. De groep laten, het zelf laten oplossen, maar het zelf ook laten voelen wat het inhoudt.
Wat gebeurt er dan?
Nou, gewoon wel even bespreken met elkaar.
Ja, maar wat doet die groep?
Oh ja, die trekt zich dat echt wel aan. Kijk, in het begin was dat de fout van de baas. Hè. Toen ik nog een beetje in het begin, zeker toen ik de leider was, als er iets misging, keken ze naar mij. Nu kijken we gewoon naar elkaar. Maar nooit met een wijzende vinger op de een of andere manier. We bespreken echt dagelijks onze fout, want er gaat genoeg mis bij ons. Alleen we proberen altijd wel te leren op menselijk vlak, maar ook, en dat is ook een heel grappig fenomeen, altijd als er iets fout gaat, is er ook altijd wel weer een oplossing. Er is er altijd wel iemand die zegt, oh, maar misschien kunnen we hier nog wel iets mee doen, of zo.
Je zegt, we praten dagelijks met elkaar. Dat noemen we dan een beetje een dialoog. Hebben jullie het geformaliseerd? Heb je een vast moment op de dag, in de week? Hoe gaat dat?
Ik roep altijd heel stoer. Wij vergaderen 0,0. En wat ik daarmee bedoel, de klassieke vergadering van elke maandagochtend van 9 tot 11 managementoverleg of inkoopoverleg, doen we 0. Wat we wel hebben is, elke dag staan we 10 minuten met elkaar rondom een bord. Iedereen die binnen is, van 5:00 tot 12:15. En daar bespreken we 4 vragen. En dat zorgt voor teambuilding. Dat zorgt voor dat we van fouten leren. En dat zorgt er ook voor dat iedereen weet wat er speelt binnen het bedrijf op hoofdlijnen. Zodat je elke vergadering kan skippen.
Welke 4 vragen zijn het, Allard?
Wat ging er gisteren goed?
Ja.
Voor teamwork, voor om te vieren van een nieuwe opdracht. De machines draaien weer. Er is een nieuwe collega. Wat ging er gisteren goed? Vraag 2 is, wat ging er fout? In het begin zeiden weinig mensen zeiden daar iets op. Hè? En dan keek men naar de grond. Inmiddels wordt er altijd wel weer een fout gemeld.
Fout of wat kan er beter?
Nee, wat ging er fout?
Okay.
Gewoon ook benoemen. Ja, we hebben geleerd in Management Nederland dat fouten mag je niet. Dat moet dan verbeteren heet of zo. En het ging gewoon fout. We hebben een klant vergeten te bellen. We hebben de machine niet gesmeerd. We hebben een verkeerd product gemaakt. Fout.
Ja.
Het leuke is dat mensen dan ook meteen loskomen van hun fout. In die zin van, ze hebben het opgebiecht, klaar. Ze kunnen weer door het leven als gewoon normaal. En ze hoeven niet te wachten tot het beoordelingsgesprek op 13 januari. En dan maar afwachten of je weer salarisverhoging krijgt. Nee, de fout is meteen gedeeld. En er is dus altijd iemand die wel zegt, oh, maar ik kan nog wel je fout repareren. Of ik heb er nog een oplossing voor. Vraag 3 is, wat voor vandaag te doen? Ook weer voor teamwork, om mensen betrokken te krijgen. En vraag 4 is, wat zou er eventueel mis kunnen gaan vandaag? Al nadenken wat er mis zou kunnen gaan. Om de fouten zien te voorkomen. Dat zijn de 4 vragen.
Cool. Ja. Gaaf, hè? Ja, leuk om te...
En de grap is, doordat je het systematisch elke dag doet, is het geen ellenlange meeting. Omdat, gelukkig gaat er niet
heel veel mis.
Voor uren fout, zeg maar. Dus dat is allemaal in 10 minuten is dit allemaal te behandelen.
Ja. Mooi. Allard, we zijn bijna aan het einde. Dus de allerlaatste vraag. Je spreekt de luisteraar toe. Jeetje zeg. Dat is een soort filosofisch einde. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dus wat wil je nou de luisteraar meegeven, zodat hij eigenlijk dat hele boek van jou niet hoeft te lezen? Dus dat is voor jouw commercie niet goed. Maar voor de hoeveelheid tijd die de luisteraar gaat besteden wel goed.
Ja. Nou, ik zou 2 dingen willen meegeven als dat mag.
Ja, mag.
Dus 1, je hebt het woord mij al een aantal keren horen zeggen, dat is vertrouwen. Mensen, alsjeblieft, ga vanmiddag, morgen met iets meer vertrouwen elkaar tegemoet. Het is gratis, als ik dat zeg. Je hoeft er niet voor naar een studie of een school of een opleiding. Het is gratis. Je geeft het en je krijgt van mij de garantie dat er mooie dingen gebeuren. Dat is 1. Zet die knop gewoon aan. En 2 is, roep ik op toch tot een klein beetje rebellie. We zijn allemaal zo braaf. We volgen allemaal zo klakkeloos dat systeem. Het systeem van vergaderen, van functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken. Nog eens een keer een meeting. Ben eens een beetje rebels en volg je eigen pad. Doe wat meer op gevoel. Uiteraard met de juiste intenties. Niet stelen, liegen, bedriegen, maar doe wat meer op gevoel. Skip eens een vergadering. Ga eens een keer niet naar een beoordelingsgesprek. Maar zorg dat die klant tevreden is, dat je team happy is. En dan zul je ook veel meer positieve energie om je heen zien.
Super. Mag ik je bijzonder bedanken. Sterker nog, ik doe het gewoon. Ik ga het niet eens vragen aan je. Dankjewel, Albert Rosten. Schrijver van Semco in de Polder. En Pieter-Jan de Breem, mijn fijne co-host. Ja, dames en heren. Wij gaan natuurlijk gewoon door naar de volgende aflevering van People Power. En in die volgende aflevering van People Power is Joanne Zwiste te gast. HR-directeur van Eneco. In onze reeks HR Creates People Power. En meer afleveringen kun je natuurlijk luisteren via onze website peoplepower.radio. Fijn dat je luisterde.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl